Een pak rammel moest ik hebben. Ik had jullie nooit deze kant op moeten brengen, zei Peter.
Juist niet, majesteit, zei de dwerg. In de eerste plaats was jij het niet, maar je koninklijke broer, koning Edmund, die op het idee kwam om via glaswater te gaan.
Nou, ik ben bang dat ons luffetje daar gelijk in heeft, zei Edmund, die daar eerlijk gezegd, sinds alles mis begon te gaan, helemaal niet meer aan gedacht had. En verder ging Trompoen verder. Als we gegaan waren zoals ik wilde, waren we hoogstwaarschijnlijk die nieuwe wachtposten recht in de armen gelopen. Of in elk geval was het dan net zo moeilijk geweest om ze te omzeilen als nu. Ik geloof dat deze route over glaswater toch nog de beste is.
Nog een geluk bij een ongeluk, zei Suzanne.
Nou, wel meer ongeluk dan geluk tot nu toe, zei Edmund. Nu zullen we zeker wel weer helemaal terug moeten door dat ravijn, zei Lucy.
Loes, je bent fantastisch, zei Peter. Je hebt vandaag niet één keer gezegd, zie je nou wel.
En dit is de eerste keer dat je iets zegt wat er in de verte op lijkt.
Kom, dan gaan we weer.
En zodra we weer boven zijn, een goed eindje het bos in, zei Trompoen. Dan ga ik een vuur aansteken en ons avondeten klaarmaken. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar eerst moeten we een flink stuk hier vandaan zijn. Het is niet nodig om uitvoerig te vertellen hoe ze weer helemaal door het ravijn terug naar boven zochten. Het was behoorlijk zwaar werk, maar vreemd genoeg was iedereen nu vrolijker geworden. Ze waren weer wat op adem gekomen en alleen het woord avondeten al had wonderen gedaan. Toen ze weer terug waren in het dennenbos dat hun zoveel moeilijkheden had gegeven, was het nog licht en ze maakten hun kamp in een grote kuil net aan de rand van het bos, iets hoger op de helling. Het was vervelend werk om nu nog brandhout te moeten zoeken, maar het was geweldig toen het vuur eenmaal hoog oplaaide en ze de vochtige, kleverige pakjes berenvlees tevoorschijn haalden, die er voor iemand die de hele dag thuis had gezeten, hoogst onsmakelijk uit zou hebben gezien. De dwerg had hele goede ideeën over kokkerellen. Iedere appel, ze hadden er nog steeds een paar, werd in een lapje berenvlees gerold, alsof het een appelflap moest worden, maar dan met vlees in plaats van beslag, en veel dikker. Aan een puntige stok geprikt en daarna geroosterd. Zo trok het sap van de appel helemaal door het vlees heen, net als wanneer je varkensvlees met appel eet. Een beer die te veel vlees van andere dieren heeft gegeten, smaakt niet erg lekker. Maar een beer die honing en fruit in overvloed heeft gehad, die smaakt heerlijk. En dit bleek een beer van de laatste soort te zijn. Het was echt een verrukkelijk maal en geen afwas natuurlijk. Ze hoefden alleen maar lekker lui achterover te gaan liggen en naar de rook uit Trompoenspijp te kijken en hun vermoeide benen te laten rusten en gezellig te kletsen. Ze hadden nu allemaal goede hoop dat ze morgen koning Caspian zouden vinden en Miras in een paar dagen verslagen zouden hebben. Misschien was het wel niet zo verstandig van hen om alle gevaren zo gemakkelijk te vergeten, maar zo was het nu eenmaal. Eén voor één vielen ze allemaal al heel gauw in slaap. Lucy werd wakker uit een ongelooflijk diepe slaap, met het gevoel dat de stem waar ze het allermeest op de hele wereld van hield, haar bij haar naam had geroepen. Eerst dacht ze dat het de stem van haar vader was, maar dat was het toch niet helemaal. Toen dacht ze dat het Peters stem was geweest, maar dat klopte ook niet. Ze had geen zin om op te staan, niet omdat ze nog steeds moe was, juist niet. Ze voelde zich wonderbaarlijk goed uitgerust en ze was al haar spierpijn kwijt. Maar omdat ze zich zo door en door tevreden en gelukkig voelde, kwam dat. Lucy, riep iemand weer en het was niet de stem van haar vader en ook niet die van Peter. Trillend van opwinding, maar volstrekt niet bang, ging ze rechtop zitten. De maan scheen zo helder dat het boslandschap om haar heen bijna net zo duidelijk te zien was als op klaarlichte dag, hoewel het er wilder uitzag. Achter haar was het dennenbos, verder weg aan de rechterkant de hakkelige bovenrand van de steile rotsen aan de overkant van het ravijn. Recht vooruit was open grasland, tot aan een groep bomen die op een steenworp afstand stonden. Naar die bomen zat Lucy heel strak te kijken. Nee, zeg, ik geloof rempel dat ze bewegen, zei ze bij zichzelf. Ze lopen heen en weer. Ze stond op, haar hart klopte wild en liep erheen. Het was vreemd rumoerig tussen de bomen. Een onrustig geluid, zoals bomen maken bij een straffe wind. Alleen woei het vannacht niet. En toch was het ook weer niet helemaal een soort gewoon ruisen van bomen. Lucy voelde dat er een melodie in zat. Maar ze kon die wijs al net zo min te pakken krijgen als ze de vorige nacht hun woorden had kunnen verstaan. Toen het maar zo weinig gescheeld had of de bomen waren tegen haar gaan praten. Maar in elk geval zat er een zeker ritme in. Toen ze dichterbij kwam, voelde ze dat haar eigen voeten erop wilden gaan dansen. En nu was er geen twijfel meer mogelijk. De bomen kwamen echt van hun plaats. Ze bewogen in een kring naar elkaar toe en van elkaar af. En tussen elkaar door, als in een ingewikkelde volksdans. Ze stond nu bijna midden tussen hen in. De eerste boom waar ze naar keek, zag er op het eerste gezicht helemaal niet als een boom uit, maar leek op een hele lange man met een verwarde baard en wilde plukken haar. Ze schrok er niet van, ze had zulke dingen wel meer gezien. Maar toen ze weer keek, was het een gewone boom, hoewel hij nog steeds bewoog. Je kon natuurlijk niet zien of hij voeten had of wortels, want als bomen van de ene plaats naar de andere bewegen, dan lopen ze niet bovenop de aarde. Ze waden er doorheen, zoals wij pootje baden in het water. Bij elke boom waarnaar ze keek, had ze hetzelfde. Het ene moment leken ze op mooie, vertrouwde gestalten van reuzen en reuzinnen die het bomenvolkje kan aannemen als ze door goede toverkracht volop tot leven worden geroepen. Het volgende moment zagen ze er allemaal weer als bomen uit. Maar als ze eruit zagen als bomen, dan waren het wonderlijk menselijke bomen. En als ze op mensen leken, dan leken ze op vreemde, houterige, bladerige mensen. En steeds maar maakten ze dat eigenaardige, koele, ritmische, uitgelaten, ritselende geluid. Ze zijn bijna wakker, nog net niet helemaal, zei Lucy. Ze wist dat ze zelf klaar wakker was. Wakkerder dan je normaal gesproken kunt zijn. Ze stapte onbevangen tussen de bomen, zelf meedansend terwijl ze nu eens hierheen en dan weer daarheen sprong om niet tegen die reusachtige dansers op te botsen. Maar haar gedachten waren er niet helemaal bij. Ze wilde langs hen heen naar iets anders toe. Achter de bomen, daar kwam die dierbare stem vandaan die haar had geroepen. Ze was er al gauw tussendoor. Ze vroeg zich vaag af of ze haar armen nu had gebruikt om takken opzij te buigen, of om deel uit te maken van de grote keten, hand in hand met reusachtige dansers, die zich moesten bukken om bij haar te kunnen. Want het was eigenlijk een kring van bomen die om een open plek heen stonden. Ze stapten uit hun warijdans tevoorschijn. Een rond veldje gras, zo glad als een gazon, lag voor haar. En donkere bomen dansten er rondomheen. En toen maakte haar hart een sprong van vreugde. Want daar was hij, de geweldige leeuw. Wit oplichtend in het licht van de maan. Zijn reusachtige zwarte schaduw hing onder hem. Als zijn staart niet had bewogen, dan had het best een stenen leeuw kunnen zijn. Maar daar dacht Lucy geen moment aan. Ze dacht er totaal niet over na of het wel een vriendelijke leeuw was of niet. Ze holde naar hem toe. Ze had het gevoel dat haar hart zou barsten als ze ook maar 1 seconde zou wachten. En het volgende moment stond ze hem te kussen. En ze sloeg haar armen om zijn nek heen, zo ver ze kon. En begroef haar gezicht in de weelderige zijdezachtheid van zijn manen. Aslan! Aslan! Lieve Aslan! Snikte Lucy. Eindelijk! Het grote dier liet zich op zijn zij rollen, zodat Lucy omviel. Hij boog zijn kop voorover en raakte heel even haar neus aan met zijn tong. Zijn warme adem omhulde haar. Ze keek met wijd open ogen op in zijn grote wijze gezicht. "Welkom, mijn kind," zei hij. "Aslaan," zei Lucy, "je bent groter geworden."
"Ah, dat komt omdat jij ouder geworden bent, kleintje," antwoordde hij.
"Oh, niet omdat jij zelf ouder bent."
"Ik ben niet ouder, maar elk jaar dat jij groeit, zul je merken dat ik groter word."
Een tijd lang was ze zo gelukkig dat ze er geen behoefte aan had om te praten. Maar Aslan sprak. "Lucy," zei hij, "we moeten hier niet te lang blijven. Er is werk te doen voor jullie en er is vandaag al veel tijd verloren gegaan."
"Ja, jammer was dat, hè," zei Lucy. "Ik had je wel gezien, maar ze geloofden me niet. Ze zijn allemaal zo..."
Ergens heel diep uit Aslans lichaam kwam een vage grom.
"Sorry," zei Lucy, die zijn stemmingen soms goed begreep. "Ik wou niet over de anderen gaan roddelen, maar het was niet mijn schuld, hè?"
De leeuw keek haar diep in haar ogen.
"Oh, Aslan," zei Lucy, "je bedoelt toch niet dat het wel mijn schuld was? Hoe kon ik nou? Ik kon toch niet zomaar bij de anderen weglopen en alleen naar je toe komen? Hoe kon dat nou? Kijk me toch niet zo aan. Och, nou ja, het had ook best gekund, denk ik."
"Ja, en ik zou ook niet alleen geweest zijn, dat weet ik wel. Niet als jij bij me was. Maar wat zouden we daarmee opgeschoten zijn?"
Aslan zei verder niets. "Je bedoelt," zei Lucy zwakjes, "dat het wel goed gekomen zou zijn op de een of andere manier. Maar hoe dan? Alsjeblieft, Aslan, mag ik dat niet weten?"
"Weten wat er had kunnen gebeuren, mijn kind," zei Aslan. "Nee, dat krijgt niemand ooit te horen."
"Lieve help," zei Lucy.
"Maar iedereen kan ontdekken wat er gaat gebeuren," zei Aslan. "Als je nu meteen teruggaat naar de anderen en hen wakker maakt, en als je vertelt dat je mij weer hebt gezien en dat jullie allemaal op moeten staan en mij moeten volgen, wat zou er dan gaan gebeuren? Er is maar één manier om dat te weten te komen."
"Bedoel je dat je wil dat ik dat doe?" vroeg Lucy verbluft.
"Ja, kleintje," zei Aslan.
Kunnen de anderen jou dan ook zien?" vroeg Lucy.
"Nou, in het begin in ieder geval niet," zei Aslan. "Later misschien. Dat hangt er vanaf."
Maar dan zullen ze me nooit geloven," zei Lucy.
"Dat hindert niet," zei Aslan.
"Oh, lieve help," zei Lucy. "En ik was nog wel zo blij dat ik je teruggevonden had. En ik had gedacht dat ik bij je zou mogen blijven. En ik had gedacht dat je brullend op de vijanden in zou stormen. En ze allemaal op de vlucht zou jagen, net als de vorige keer. En nu wordt het allemaal zo verschrikkelijk naar."
"Het is ook niet gemakkelijk voor je, kleintje," zei Aslan. "Maar dingen gebeuren nooit twee keer op dezelfde manier. Wij in Narnia hebben het allemaal wel eens vaker moeilijk gehad."
Lucy begroef haar gezicht in zijn manen om zich voor zijn ogen te verstoppen. Maar er moet wel toverkracht in zijn manen gezeten hebben. Ze voelde hoe er leeuwenkracht in haar naar binnen stroomde. Opeens ging ze overeind zitten.
"Oh, het spijt me, Aslan," zei ze. "Nu ben ik er klaar voor."
"Nu ben je een leeuwin," zei Aslan. "En nu zal heel Narnia vernieuwd worden. Maar kom, we hebben geen tijd meer te verliezen."
Hij stond op en liep met statige, geruisloze passen terug naar de ring van dansende bomen waar ze daar net doorheen gekomen was. En Lucy ging met hem mee en legde een beetje beverig haar hand op zijn manen. De bomen weken uiteen om hen door te laten. En 1 seconde lang kregen ze hun menselijke gedaante helemaal. Lucy zag een glimp van lange, prachtige bosgoden en bosgodinnen die allemaal voor de leeuw bogen. Het volgende ogenblik waren het weer bomen, maar buigen deden ze nog steeds, met zo'n sierlijke zwaai dat hun buiging wel een dans leek.
"Zo, mijn kind," zei Aslan toen ze de bomen achter zich gelaten hadden, "ik wacht hier op je. Ga de anderen maar wakker maken en zeg dat ze mij moeten volgen. Als ze niet mee willen, dan moet jij in ieder geval alleen achter me aankomen."
Het is vreselijk om 4 mensen wakker te moeten maken, die allemaal ouder zijn dan jij en bovendien erg moe. Alleen om ze iets te vertellen wat ze waarschijnlijk toch niet zullen geloven. En ze iets te laten doen wat ze vast en zeker niet leuk zullen vinden. Ik moet er niet bij nadenken, ik moet het gewoon doen, dacht Lucy. Eerst ging ze naar Peter toe en begon aan hem te schudden.
Peter, Peter,
fluisterde ze bij zijn oor. Wakker worden, gauw. Aslan is er. Hij zegt dat we nu dadelijk met hem mee moeten gaan. Ja, natuurlijk, Loes. Als jij dat graag wil, zei Peter tegen al haar verwachtingen in. Nou, dat klonk hoopgevend, maar aangezien Peter zich meteen weer omdraaide en verder sliep, haalde het niet veel uit. Toen probeerden ze het bij Suzanne. Suzanne werd wel wakker, maar enkel om op haar allervervelendste grote mensentoontje te zeggen... Oh, je hebt gedroomd, Lucy. Ga maar lekker slapen. Daarna nam ze Edmund. Het viel niet mee om die wakker te krijgen. Maar toen het haar tenslotte lukte, was hij klaar wakker.
Hè? Wat? Zei hij humeurig. Waar heb je het over?
Ze vertelde alles nog eens van tevoren af aan. Dat was een van de ergste dingen van wat ze doen moest. Want elke keer dat ze het vertelde, klonk het minder geloofwaardig. Aslan, zei Edmund en hij sprong op. Hoera, waar? Lucy draaide zich om naar de plaats waar ze de leeuw kon zien staan wachten. Daar, zei ze en ze wees. Waar? Vroeg Edmund weer. Daar, daar, zie hem niet, vlak voor die bomen. Edmund zat even scherp te turen en zei toen, nee, dat is niets. Het komt door het maanlicht, dat heeft je verblind en in de war gemaakt. Dat heb je met maanlicht, hè? Ik dacht zelf ook eerst even dat ik wat zag. Het is maar gezichtsbedrog. Nee joh, ik zie hem de hele tijd, zei Lucy. Hij staat recht naar ons te kijken. Waarom kon ik hem dan niet zien? Nou, hij zei al dat jullie dat misschien dan niet zouden kunnen.
Waarom?
Dat weet ik niet, maar dat zei hij. Hè, verdraaid, zei Edmund. Ik wou echt dat jij eens ophield met van alles te zien... Maar goed, er zal wel niets anders op te zitten dan dat we met de anderen maar wakker maken. En zo deden ze het.